Lieve broers en zussen in de Heer, ook die met ons verbonden zijn, dat zijn er op dit moment nogal veel, die thuis moeten zitten. Ze willen dat niet, maar de gezondheid dwingt hen daartoe. En zoals we hier allemaal zitten, hebben we zo allemaal wat. Het was een bewogen week. Er is van alles gebeurd. En ik wil u toch vragen om dat even van u af te leggen. Om uw hoofd en uw hart te richten op Jezus. Want daar zijn we vandaag mee bezig. Niet met onze eigen eer, niet met ons eigen leven, onze eigen problemen. Maar met onze Heer en Heiland. Er is tot nu toe geen preek van mij geweest waarvoor ik zoveel heb gelezen en gestudeerd. Als deze preek. En ik heb thuis nog enkele honderden pagina's liggen die ik eigenlijk nog had moeten lezen. Echt ingewikkelde kost. Moeilijke theologie. En ik ben nu, na al dat doorwroeten van het pittige leesvoer, tot een conclusie gekomen die een kind kan snappen. Het is niet altijd leuk voorganger zijn. Maar oké, we gaan beginnen. Zoek alsjeblieft even op Galaten 2 vers 15 tot 21. Dus pak je zwaard erbij. Voor sommigen hun zakmes. De brief van Paulus aan de Galaten, het tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 15. Galaten 2, vanaf vers 15. Ik neem nog een slokje. Je zou toch denken, na zoveel preken over Galaten, dat het briefje erbij ligt, maar... Hoe heet zo'n ding? Zo'n bladwijzer. Ja, je hebt ook van die draadjes soms in je bundel, toch? Ja. Het was voor mij ook een korte nacht. Ik weet niet, het is een soort epidemie, denk ik. Wij geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst van de zonde volstrekt niet. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb weder opbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet, want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. De tekst voor vanmorgen is vers 16, deze zin: de mens wordt niet gerechtvaardigd uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus. Ik heb even een paar woordjes omgedraaid, zodat het een logisch zinnetje wordt. Ik zal het nog één keer zeggen. De mens wordt niet gerechtvaardigd uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus. En ik merk aan de amens dat u dat wel aanstaat, deze tekst. Nou, dat is mooi. Ik wil hem opsplitsen in drie delen aan de hand van drie vragen. Dus zeer gereformeerd weer. Drie delen, drie vragen. 1. Wat betekent het om gerechtvaardigd te worden? 2, wat zijn werken der wet? En 3, hoe word je gerechtvaardigd door het geloof? Wat betekent het om gerechtvaardigd te worden? Wat zijn werken der wet? En hoe word je gerechtvaardigd door het geloof? Ik herhaal het altijd even, want sommige mensen zijn druk aan het schrijven nu. Als je losse woorden wil, dan heb je gerechtvaardigd, werken der wet en geloof. Nou, dat lijken mij allemaal wezenlijke zaken die belangrijk zijn voor elke christen, dus het is opletten geblazen. Allereerst rechtvaardiging. Kijk, wij zijn zondige mensen. Nou, ik hoef er niet zoveel enthousiasme bij, maar ja, er is geen mens die goed doet, zelfs niet één. Dat staat tot 3 keer toe in de Bijbel en bij 3 getuigen dan is het waar, hè? Psalm 14 vers 3, Psalm 53 vers 4 en Romeinen 3 vers 12. Dus dan is het waar. Maar wij willen, zondig als we zijn, wel graag in contact komen met God. Daarom zijn we hier. Maar God is zo heilig dat hij geen zonde in zijn buurt kan verdragen. Dat gaat gewoon niet samen. Om een beetje in de termen van de professor te spreken, God en zonde is als water en olie. Dat stoot elkaar af. Dat vermengt zich niet. Rechtvaardiging wil zeggen dat je schoongewassen van zonde, volkomen rein, zonder vlek of rimpel, met vrijmoedigheid God tegemoet kunt treden. En ik kijk even expres naar een paar mensen die pas gedoopt zijn en dat aan de lijve hebben ervaren. Dat het wil zeggen dat het goed is tussen God en jou. Dat je vrijgesproken wordt. Dat God tevreden met je is. Het is altijd passief. Je ondergaat het. Net zoals het je laten dopen. Dat doe je niet zelf. Dat onderga je. Je moet je overgeven daaraan. Je doet het niet zelf. God doet het. Het is onverdiend. Vrije genade. Je kan er zelf niks aan toedoen of afdoen. Het is een geschenk van de Schepper van hemel en aarde. Ik heb u volgens mij, ik kon het niet terugvinden, maar volgens mij heb ik het al eens eerder verteld, dit verhaal. Ik hoorde het van een evangelist uit België, maar ik vind het zo'n mooi en waardevol en zo van toepassing dat ik het nu nog een keer vertel. Dus na de tijd niet zeggen, dat had je al een keer verteld, dat weet ik, maar ik vond het mooi. Dus, kom goed. Die evangelist die deed als klein jongetje mee aan een wedstrijd zandkastelen bouwen. Ik zie nog weinig herkenning. Ja, een paar, oké. Okay. Hij had een prachtig stukje werk afgeleverd, torens met echte kanteeltjes, een gracht eromheen, echt een lust voor het oog. En toen sloeg het noodlot toe. Een paar grote, onbehouwen jongens walsten zo zonder te kijken over zijn zandkasteel heen. Er was niks meer van over. Het jongetje huilde ontroostbaar, want de jury kwam eraan en hij had niks om ze te laten zien. 2 iets oudere meiden met een prachtig kasteel zagen het gebeuren en zeiden tegen de nog volop snotterende jongen, kom gauw hier staan, bij ons kasteel. Dan zeggen we dat jij ook hebt meegeholpen. Hij deed het en wat dacht je? Ze wonnen. Wij zijn die jongen. Ons leven ligt aan gruzelementen aan onze voeten. Alles is fout gegaan. Hoe moeten we God ooit onder ogen komen? Maar daar is Jezus met een perfect leven. En hij zegt, kom gauw hier. Dan zeg ik dat je ook hebt meegeholpen. Vrije genade, onverdiend, pure, onvoorwaardelijke liefde Wat heerlijk, mensen. Besef je wel hoe een liefdevolle, een trouwe God wij hebben? Hoe worden je zonden weggewassen, weggedaan? Nou, dat zagen we weer in die prachtige doopdienst vorige keer. We worden schoongewassen in het bloed van het lam. Een andere manier om ditzelfde wonder weer te geven is het volgende. We hebben ons bekeerd van deze verdorven wereld tot Jezus Christus. We zijn opnieuw geboren. We zijn nu in Hem. Jezus Christus is de enige mens die vrij was en is van zonde. En we kunnen dus met vrijmoedigheid in het gezelschap van God de Vader zijn, zolang we in Christus blijven. Ik vind dat het wel heel erg lijkt op ons experiment van net. Vind je niet? Dat hebben we niet afgesproken hoor, dat is de Heer die dat leidt. Nog weer een andere manier om naar rechtvaardiging te kijken. Als je gerechtvaardigd bent, voldoe je volledig aan de wet, de wil van God. Mooi praktisch voorbeeld hiervan zijn weer de dopelingen van vorige week. Bijna allemaal twijfelden ze in het traject daarnaartoe. Ben ik wel goed genoeg? Moet ik niet eerst dit of eerst dat veranderen in mijn leven? Als ik gedoopt ben, dan hoor ik erbij, maar ja, dan mag ik bepaalde dingen niet meer doen, die ik toch wel graag doe. Nou, ik heb toen duidelijk gezegd, nee, inderdaad, je bent niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Maar dat is juist de clue. Jezus wil ons, onvolkomen zondaars, tegemoetkomen en onze oude mens laten sterven in het doopwater en onze nieuwe mens laten opstaan met hem. Niemand is zonder zonden, ook de gedoopten doen wel eens iets fout. Je bent een werk in uitvoering. En pas als we na onze dood voor altijd bij de Heer mogen zijn, doen we nooit zonde meer. Dan is God alles in allen. Nou komt de lastige. Werken der wet. Allereerst, wat bedoelt Paulus hier met het woord wet? Dat lijkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. Nomos staat er. Dat is in het Grieks. En dat is een vertaling van Torah in het Hebreeuws. Nou, Torah kent u misschien wel als woord. Dat zijn de vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Ik kan dat nooit goed zeggen. Deuteronomium. Ja. De eerste vijf boeken van het Oude Testament. Dus dat woord kan de eerste vijf boeken van het Oude Testament betekenen. Maar ook de wet in nauwere zin, waar Harold het eerder over had, de 10 geboden waarbij Mozes de berg afkwam. En om het helemaal interessant te maken, kan de term ook verwijzen naar het hele Oude Testament, inclusief profeten, andere boeken. Nou, de Griekse term kan slaan op de Joodse wet, dus met alle mogelijkheden die daarin liggen, maar met hetzelfde gemak op de Romeinse wet. En tot slot is er ook nog zoiets als een universele morele wet. Zeg maar alles wat je goed of fout kunt doen op deze aarde bij elkaar. Dus je moet elke keer als het woord wet valt, denken van, wat bedoelt hij hier nu op dit moment? Het leven is niet eenvoudig. Werken der wet zijn dan de dingen die je wel of niet doet om aan die wet, welke wet dat dan ook is, te voldoen. De daden of acties die de wet van je eist. Martin Luther, laat ik zijn naam maar weer eens noemen, heeft het zo uitgelegd. De Joden en met name de Farizeeën probeerden gerechtvaardigd te worden, hun eigen heil te verdienen door zich uit te sloven om alle geboden en gebodjes te houden, om nooit zonde te doen. Maar in plaats van die zonden goede werken, om daarmee je eigen hel te verdienen. Jullie voelen hem wel aan, daar wordt hem niet. Dan gaan ze niet redden. Luther plakte dat hele scenario op zijn situatie, zijn problemen met de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen. In de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen probeerden de parochianen door goede daden te doen behouden te worden. Er werd zelfs betaald voor de zonden van mensen die al overleden waren en dan werden er aflaten gekocht. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord. Nou, en dan komen we hier bij een betwiste zaak uit. Want de Joden in de eerste eeuw van onze jaartelling, die dachten dat namelijk helemaal niet. Daar schrikt u misschien een beetje van. Die wisten echt wel dat ze het van genade moesten hebben. Wij denken gauw, als het lang geleden heeft geleefd, dan is het vast niet zo slim. Nou, dat is dus echt niet zo. Ze wisten echt wel dat ze het van genade moesten hebben. Paulus zegt dat met andere woorden ook hier. Hij spreekt over wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt enzovoort. Dus ja, juist de Joden weten dat het pure genade is. Maar wat zijn dan die werken der wet? Nou, verschillende toonaangevende theologen die zeggen dat het hier gaat over een soort van grenspaaltjes. Grenspaaltjes, leuk woord hè? Die aangeven wanneer iemand een gelovige Jood is, tot het geestelijke volk Israël behoort. Bijvoorbeeld de besnijdenis en de spijswetten, de etenswetten. Die twee worden ook met name genoemd in deze brief. Als je deze wetten en nog een paar andere goed uitvoert, en dat is wel goed te doen, ga maar na. Je kan ervoor zorgen dat alle mannen in je huishouden besneden zijn, je kan kosher eten, dat is allemaal niet zo vreselijk ingewikkeld. Dan hoor je bij het volk Israël, val je onder het verbond en ben je dus behouden. Even voor de duidelijkheid, zo dachten veel Joden in die tijd volgens deze theoloog. Dit heet, om het nog even erger te maken, the new perspective on Paul, het nieuwe perspectief op Paulus, de nieuwe bril waardoor we anders naar de theologie van Paulus kunnen kijken. Je zo aan het verbond, aan de wet van God houden, is echt wat anders dan goede werken doen. Bij goede werken moet je meer denken aan de zaken die in het laatste gedeelte van Matteüs 25 genoemd worden. U kent dat allemaal, voor zieken zorgen, en hongerigen, en dorstigen, naakten kleden, gevangenen bezoeken, enzovoort. Natuurlijk is het meer dan goed om deze dingen te doen. Dat staat buiten kijf. Ik roep jullie allemaal op om dat van de week te gaan doen. Ja, zeker doen. Doe allemaal goede werken. Ze zijn niet voor niks goed, dat moet. Als je ze maar niet doet om daarmee je redding te verdienen, dan kom je van een koude kermis thuis. Ik ga het nog even erger maken en daarna wordt het weer eenvoudiger. Je kan aan de voorzetsels die gebruikt worden in deze tekst al zien dat het klopt. Niet uit werken der wet, ex staat daar in het Grieks, denk maar aan exit, eruit. Ja? Maar door het geloof in Jezus Christus, dia staat daar. Uit geeft de bron aan, vanuit de werken der wet, het onder het verbond zijn, ben je dan behouden. En door geeft het middel aan, het geeft aan wat, of beter gezegd, wie de rechtvaardiging geeft. Niemand anders dan Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Als u nu meer wilt weten over de Jood in de eerste eeuw en deze theologie, raad ik u aan naar de Israëlavond van 6 juni te gaan. Daar zal ik dan uitgebreid over verder spreken. Albert, ik denk dat we de grote zaal dan nodig hebben, want iedereen wil natuurlijk na deze uitnodiging daarbij komen.
Jullie moeten ook in de grote zaal zitten, want dan zijn er verkiezingen.
Oh, doe maar weer. Nou, geweldig. Helemaal goed, we worden gedwongen. Ik had u een kinderlijk eenvoudige oplossing beloofd. Hier komt die. Het doet er niet toe. Het doet er niet toe wat de Joden fout gedaan hebben. Vertrouwen op het oude verbond of vertrouwen op goede werken, linksom of rechtsom, alleen geloof in Jezus, vertrouwen op Jezus geeft uitredding. Ben ik nog te horen? Oké. Dan zijn het mijn oren die dicht slaan waarschijnlijk. Dus het gaat hier in wezen niet over het probleem, want daar is alle discussie over. Nee, het gaat over de oplossing. Strek je uit naar Jezus Christus. Leg je gebroken leven in zijn doorboorde handen. Dat is alles wat wezenlijk van belang is. En toch denk ik dat wij het herkennen, dat we vaak zo druk in de weer zijn om een goed christen te zijn, dat we er haast overspannen van raken. Die druk om goed te zijn, om goed te doen, kost ons bijna de kop. Terwijl het, ook dit heb ik vaker gezegd, niet het belangrijkste is wat je doet, maar wie je kent. Relax. Kom tot rust. Geef de Geest van God de ruimte om wonderen te doen in je leven. Kijk dat krampachtige zelfdoen, een kleuter zegt het al, komt niet voort uit godsdienstigheid, maar uit schromelijke zelfoverschatting. Je zegt eigenlijk tegen Jezus, fijn hoor dat u voor mij gestorven bent en zo, maar dat hoefde eigenlijk niet, want ik zal het zelf wel even regelen. Of zoals het in het laatste vers van onze lezing staat, indien een gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Wij postmoderne mensen willen niet afhankelijk zijn. We willen niet dat er iemand boven ons staat, dat er iemand gezag over ons uitoefent. Dus chillax. Geef je over. Leg al je goed bedoelde maar misplaatste drukdoenerij aan de voeten van Jezus. Ik moet denken aan Martha en Maria. Martha, een soort mejuffrouw Mier. Kennen we er nog? Toetelutoet. Altijd in de weer. Buitengewoon grote inzet. Niks op aan te merken. En Maria zit daar maar lui te zitten aan de voeten van Jezus. Natuurlijk ergert Martha zich. Zouden wij ook doen, denk ik. Maar Jezus wijst haar terecht. Maria heeft het beste gekozen. In Romeinen 3, vers 20 legt Paulus de link tussen de wet en onze zonde. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Nou, dat zeiden we net ook al. Want wet doet zonde kennen. We hebben de wet en de werken daarvan gekregen als een soort toetssteen. Toetssteen voor onze levens. Als wij onze levens naast de heilige wet van God leggen, merken we al gauw dat we er niks van bakken. Ik weet niet hoe u het had toen Harold vanmorgen een korte versie van de 10 geboden las. Ja? Maar er waren er verschillende bij waarvan ik denk, is niet fijn. Ja? Dat herken ik een beetje te. Ik zou zeggen, doe dat maar gewoon eens. Ja, dan merk je gauw genoeg dat je hel niet kunt verdienen. Leg je leven langs die meetlat. Dat is heel confronterend, heel ontnuchterend. En als het goed is, ben je na die persoonlijke inspectie van jezelf nog meer onder de indruk van de zelfopofferende liefde van Jezus. Dat hij voor jouw schuld wilde boeten. Dan kun je alleen maar overweldigend dankbaar zijn. In het volgende hoofdstuk van Galaten, Galaten 3 vanaf vers 10, werkt Paulus dit verder uit. En hij zet dan de boel nog wat meer op scherp. Want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou, dat is ook wat. Daar zijn we mooi lekker mee. Vervloekt zijn we. We liggen onder de vloek van de wet. Hoe kunnen we dit ooit oplossen? We verzuchten met Paulus in Romeinen 7, vers 19. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Paulus zegt terecht, het is alleen uit genade. Zowel voor Joden als voor heidenen. Maar er is wel iets veranderd. En dan zijn we bij ons laatste punt aangekomen. Hoe word je gerechtvaardigd door het geloof? Wederom niet voor niks ons jaarwoord. Geloof. Nou, het is niet zozeer wat je gelooft, maar in wie je gelooft. Op wie je geloof gebaseerd is. En wie, met een hoofdletter W, kan dat anders zijn dan Jezus Christus? Staat ook in hoofdstuk 3 van de Galatenbrief, dit keer vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ik zie aan de houding van sommige mensen elke keer als ik vloek zeg, dat ze even zo gaan. Ja? Het is een naar woord. Ja? Het woord alleen al is al naar. Vloek. Christus heeft ons daarvan vrijgekocht. Dat is toch heerlijk, jongens? Ja, kijk, daar zijn we enthousiast over. Hoe heeft hij dat gedaan? Door voor ons een vloek te worden. Hij heeft zich laten vervloeken door aan het vloekhout te hangen. Ook dit heb ik met jullie alles behandeld, dus ik hou het kort. Jezus wordt hier Christus gezalfde, Messias genoemd. Hij heeft ons van de vloek van de wet, van zonde en schuld bevrijd door ons vrij te kopen met zijn lichaam en bloed. We zien dit heel mooi geïllustreerd als we het heilig avondmaal houden. Hij heeft vrijwillig onze straf op zich geladen aan het kruis van Golgotha. Een van de gevaren van die nieuwe theorieën over de leer van Paulus is dat je zou kunnen denken dat de twee wegen theorie het antwoord is. Echt niet, dat bedoel ik. Dus de Joden komen er uit genade op hun manier en de christenen komen er uit genade op hun manier. Dat is absoluut niet waar. In 1 Timotheüs 2 vers 5 en 6a zegt Paulus, want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Als je teksten onderstreept in je Bijbel, doe dat dan nu met deze tekst. Leer hem vervolgens uit je hoofd, daar zul je veel baat bij hebben. En volgende keer, dat is over 2 weken, zal ik jullie overhoren. Je denkt nu, hij maakt een grapje, maar het is niet waar. Eén Timotheüs 2, vers 5 en 6a. Nou, alleen Jezus Christus kan de relatie met God de Vader herstellen en jou persoonlijk vrijmaken van zonde en schuld. Als je hem niet aanvaardt als je Heer en Heiland, is de weg tot God de Vader voor jou afgesloten. Ik hoor wel eens van brave christenen, moeten we wel blijven evangeliseren onder de Joden? Is dat niet hoogmoedig en respectloos? Mijn antwoord, gebaseerd op deze teksten, is een volmondig ja. Wij moeten blijven evangeliseren onder de Joden. De Joden zullen Jezus moeten aannemen voor wie hij werkelijk is, de Messias, de Christus, de gezalfde van de Heer. Joodse christenen en Messias belijdende Joden doen dat nu al. En dat zullen ze massaal gaan doen als Jezus terugkomt met de zijnen en zijn voeten zet op de Olijfberg. Dan zal hij orde op zaken stellen en het zal 1000 jaar vrede zijn. Bent u daar ook bij? Ik hoop u daar allen te zien. Geprezen zij de wonderbare naam van Jezus van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Mag ik nog kort met u bidden? Ja, Heer in de hemel, wat maken we ons toch druk. Heer, leer ons die vrede van u aan te pakken in ons hart. En heren, dat zeg ik persoonlijk nog het meest, want het is zo onrustig vaak in mijn hart. Heren, wilt u die vrede maar post laten vatten in mijn hart. Wilt u rust en nieuwe kracht schenken. Heren, er zijn velen op dit moment die dat zo nodig hebben. Heren, wilt u dat maar geven, dat we kunnen relaxen in de wetenschap dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Dat u voor ons hebt geleden en gestorven bent. En dat u bent opgestaan. Heren, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw geborgenheid. Dat we dicht bij u mogen zijn en blijven. En heren, dank u wel dat we het niet zelf hoeven te doen. Dat we het niet zelf hoeven te verdienen. Dat we niet Martha mogen zijn, maar Maria. Heren, help ons om zo in het leven te staan dat het u een vreugde is om ons te zien. Dat vraag ik u in de naam van Jezus. Amen.